Parijs, 1956. Na al die jaren had hij de hoop op een wonder nog steeds niet opgegeven. Dus toen ze eindelijk verscheen, vroeg hij zich onwillekeurig af of hij haar met zijn diep gekoesterde verlangen had opgeroepen. De adem stokte in zijn keel. Zijn hart begon sneller te slaan, terwijl hij in zijn rolstoel naar voren leunde. Aan zijn sigaret en het glas wijn naast hem op het tafeltje voor het raam dacht hij niet meer. Het was bijna 20 jaar geleden dat hij haar voor het laatst had gezien. En zijn ogen waren niet meer wat ze geweest waren. Leed hij aan gezichtsbedrog? Ging zijn verbeelding met hem op de loop? Maar terwijl hij haar zag staan op de Pont Neuf, terwijl hij zag hoe haar blik het snelstromende water van de Seine volgde naar de Eiffeltoren in de verte, was het alsof de jaren wegvielen. Hij leunde nog verder naar voren, in het vertrouwen dat ze hem niet kon zien, in de bijna donkere kamer achter het balkon op de derde verdieping. Weer vroeg hij zich af of zijn verbeelding hem parten speelde. Haar haar was langer dan in zijn herinnering. Het viel in een waterval van glanzende krullen over haar schouders. Maar haar ranke figuurtje bezat nog steeds een delicate sierlijkheid die haar vurige wilskracht en vastberadenheid leek te loochenen. Zelfs nu, terwijl ze verloren in haar gedachten uitkeek over de daken van Parijs, had ze haar kin bijna uitdagend naar voren gestoken in een gebaar dat hem maar al te vertrouwd was. Ze droeg een strakke broek en een trui. Haar jas hing over haar arm. Haar bagage stond naast haar op de grond en ze hield een portfolio tegen zich aangedrukt. Belle, fluisterde hij verwonderd, ben je het echt? Het was alsof ze hem had gehoord, want ze keerde de rivier de rug toe en richtte haar blik op de hoge grijze huizen aan de Quai de la Mégisserie, waarvan de ramen en de balkons uitkeken op de Seine. De adem stokte opnieuw in zijn keel toen het licht van een straatlantaarn op haar gezicht viel en haar ogen recht in de zijne leken te kijken. Heel even maar. Toen gleed haar blik weer verder. Het was Belle niet, besefte hij teleurgesteld. En het kon Belle ook helemaal niet zijn. Het meisje op de brug was jonger dan Belle destijds. Op die beslissende dag toen ze elkaar voor het eerst hadden ontmoet op diezelfde brug. Toch had dit meisje iets waardoor hij werd meegevoerd naar het verleden. Is alles in orde, patron? Hij schrok toen de lamp aanging en knipperde met zijn ogen tegen het felle licht. Doe uit en kom hier, zei hij tegen de jonge man die de kamer binnenkwam. Hij keek weer naar buiten. Zie je dat meisje op de brug? Ga naar beneden en probeer erachter te komen wie ze is en waar ze vandaan komt. Vlug voordat ze weg is. De jonge man keek hem vragend aan. Patron, zei hij loom met een ondeugende grijns, is ze niet een beetje te jong voor u? Doe er maar gewoon wat ik zeg, Max, zei de man in de rolstoel ongeduldig. Ik leg het je later wel uit. Hij keerde zich weer naar het raam toen Max de kamer uitliep. Het meisje keek omhoog. Haar blik gleed langs de smeedijzeren balkons. Misschien had het licht dat plotseling aanging haar aandacht getrokken. Even was het alsof ze hem recht aankeek en hij was zich bewust van haar gevoel van onbehagen toen ze de betovering verbrak en haastig haar blik afwendde. Hij legde zijn hand op het glas, alsof hij haar op die manier kon vasthouden. Maar nog voordat Max naar buiten kwam, pakte ze haar koffers, draaide zich om en verdween in de stroom gehaaste Parijzenaars en slenterende toeristen. Hij liet zich achterover zakken in zijn stoel. Te laat. Het moment was gepasseerd. Overmand door verdriet sloot hij zijn ogen in een poging de wereld buiten te sluiten. Maar voor zijn geestesoog zag hij de jonge Belle, zoals ze al die jaren geleden stralend en vol leven op de Pont Neuf had gestaan. En terwijl een vloedgolf van herinneringen hem overspoelde, dreigde hij te bezwijken onder zijn gevoelens van spijt over wat er destijds was gebeurd. Over de wrede manier waarop het lot hen van elkaar had gescheiden.